Dit is een podcast van Rijnmond.
Elk jaar ga ik met mama naar de kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk in Groningen. Ook al zing ik een beetje vals, we genieten enorm van het samen zingen. Net als mijn opa, die ook graag zong. Mijn naam is Esa Dortmund en je luistert naar De Geuze, een podcastserie in samenwerking met Rijnmond. In deze aflevering ga ik op zoek naar mijn opa.
We zitten maar één keer per jaar in de kerk.
Ja, wij zitten maar één keer per jaar in de kerk.
Maar vroeger gingen jullie heel vaak naar de kerk.
Ja. Maar bij mij al minder, hè?
Bij jou al minder?
Ja. Ergens halverwege de basisschool werd het al een stuk minder. En zeker niet alle zondagen.
Nee? Oh, dat dacht ik altijd.
En Lidie en Tineke... En veel in hebben ook nog een catechisatie gezeten. Ik niet. En wat dat betreft, ja, had het natuurlijk weer zo'n voordeel om de jongste te zijn. Hè?
Ja, maar het is, was wel belangrijk voor opa, toch? Nog meer dan voor oma? Of ja, juist niet?
Jawel, opa is meer in het geloof opgevoed. En meer, ook vooral van zo hoort het.
Maar ook gereformeerd.
Ja, precies, gereformeerder dan oma. En zijn broers zijn ook actief geweest, allemaal in de kerk. Maar mijn vader veel minder. Ik denk ook wel dat hij een beetje de makkelijke weg erin koos.
Ja, maar hij is ook bekeerd. Om met jouw moeder te trouwen.
Nou ja, hij was gereformeerd. En met mijn moeder is die samen, zijn ze hervormd geworden. Ik geloof dat het niet bespreekbaar was verder bij mijn moeder.
Maar jouw moeder was al hervormd?
Ja.
In de vorige aflevering kwam ik er eindelijk achter wat mijn opa Phil in het interneringskamp heeft gedaan. Hij was menagemeester en had de leiding over de interne dienst. Toch blijft de vraag aan me knagen. Was mijn opa goed of was hij fout? Dit is de vraag die me vanaf het begin bezighoudt. Ik weet dat mijn opa goede, heldhaftige dingen heeft gedaan in en net na de oorlog. Maar misschien heeft hij ook foute dingen gedaan. Als ik één ding geleerd heb, is dat het vaak niet zo simpel is als goed of fout. Phil heeft er zelf in ieder geval nooit aan getwijfeld dat hij naar de hemel zou gaan.
Hallo?
Hallo, hallo.
Hey, ik zat er nog over na te denken, want jij zei dat neef-en-nichtendag.
Ja.
In de parelzuilen. Denk je dat mensen daar zin in hebben?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Ik denk als jij gewoon zegt van het is dan en dan. En het doel is dat we het hebben over, maar ook dat jullie elkaar weer eens kunnen ontmoeten.
Ja, want ik kan me voorstellen ook dat ik... natuurlijk een soort van presentatie van mijn onderzoek moet aan hen laten horen of zo. Voor de, en misschien een eerste snippet van de... Want ik zat me dus ook een beetje... Het is ook best wel raar. Want ik doe onderzoek naar jouw vader zonder dat jij dat weet, goed vindt. En dat is een soort bijvangst. Want ik heb natuurlijk alle recht om onderzoek te doen naar opa.
Ja.
Maar in dit geval Gert en opa zijn gewoon één in de oorlog. Dus alles wat opa heeft gedaan, heeft Gert waarschijnlijk ook gedaan.
Ja.
Dan kan je een soort van niet... Ik kan niet voorkomen dat ik ook naar hun vader onderzoek doe, zeg maar.
Nee.
Maar dat voelt wel een beetje... Nou, grensoverschrijdend is niet het goede woord, maar wel een soort van intrusive.
Nou ja, maar dat kun je natuurlijk ook heel mooi aangrijpen om dat de reden is waarom je zoiets ook organiseert.
Ja, dat is ook zo.
Ja, het contact wat ik met hen heb is ook eigenlijk pas verbeterd op het moment dat de eerste ooms en tantes omgingen vallen. Dat er toen zeiden, dat er toen gezegd werd van ja, maar het is niet leuk om elkaar alleen maar met een
uitvaart gezien.
Ja. Nee, mijn veronderstelling is dat mensen dat heel erg leuk zullen vinden. En dat je er niet eens zo heel veel voor zou hoeven te doen. Behalve dat jij er wel van alles aan wil hebben. Maar dat mensen het ook leuk vinden om elkaar te zien. Ik zou zeker kijken bij de parel nu al of er een datum te reserveren valt.
Ja, en zou je dat dan op een zondag doen? Of is dat niet handig in een gereformeerd gezin?
Nee, dat maakt niet
uit. Dat is een grapje.
Waarschijnlijk heeft mijn moeder ook gewoon gelijk. En zullen ze het leuk vinden. Ik huur een zaaltje en verstuur de uitnodigingen naar de nichten en neven van mijn moeder. De kleinkinderen van grote Jan en Alida. Ook stuur ik een uitleg mee over wat ik aan het doen ben. En vraag ik mijn familieleden of dat ze nog materiaal hebben dat interessant kan zijn voor mijn onderzoek. Oude foto's, krantenartikelen, anekdotes, dat soort dingen. Ik krijg veel enthousiaste reacties. Veel van mijn familieleden vinden het leuk om elkaar te zien. Maar een aantal geven ook al aan dat ze geen zin hebben om weer over de oorlog te praten. Ook blijkt er nog een stapeltje foto's te zijn uit het archief van oma Alida. In de eerste aflevering van deze serie bezocht ik het Verzetsmuseum in Amsterdam. Met de nieuwe collectie was er destijds een maatschappelijke discussie ontstaan over het wel of niet gebruiken van de term verzetsheld. Deze discussie heeft mij toen aan het denken gezet en is een van de aanleidingen geweest om dit onderzoek te starten. Ik heb afgesproken met Lisbeth van der Horst, de directeur van het Verzetsmuseum.
Kijk, ik werk vanaf eind 88 bij het museum. En toen was de generatie van de verzetsmensen waren heel dominant aanwezig. Die hebben het museum ook opgericht en die waren actief als bestuursleden en vrijwilligers. Die hadden allemaal een bloedhekel aan het woord held. Die wilden geen held genoemd worden. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook een beetje mee opgevoed. Dus ja, we hadden die hele term nooit gebruikt. En dat is heel toevallig dat iemand daar wat over doorvroeg. Die heeft dat in een soort kop is dat opgenomen. En dat was ook een kop die niet klopte. Want daar stond zoiets van Verzetsmuseum rekent af met heldenhype. Nou, wij rekenen helemaal nergens mee af. Nee. Dus het was gewoon ook een onjuiste kop. En daar zijn toen heel veel mensen op
aan... Wel verrassend dat dat in de Trouw is.
Ja.
In het kader van...
Ja, voormalig verzetskrant. Ja. Wij verbieden het ook niemand om iemand als een held te zien. Alleen wij vertellen natuurlijk een verhaal met allerlei verzetsverhalen. Soms eenmalige gebeurtenissen. Soms mensen die collectief gestaakt hebben... mensen die misschien verzet pleegden en ook collaboreerden, want dat kwam natuurlijk ook voor. Ja, wij gaan geen etiketjes plaatsen en van deze vindt het museum een held en deze vindt het museum geen held. En iemand is nooit 100% een held natuurlijk. Je hebt wel heldhaftigheid, je hebt moedige mensen, je hebt heldendaden en daar gaat het museum ook over. Het gaat wel degelijk ook over goed en kwaad. Maar wij gaan geen etiketjes plaatsen. Maar de bezoekers mogen best bij ons zeggen van... wauw, dit vind ik een held. Hebben we helemaal niks op tegen. We vertelden altijd al een vrij genuanceerd beeld. Maar we zijn daar wel een stap verder in gegaan.
Ja.
We wilden het verhaal toegankelijker maken... voor een publiek echt zonder voorkennis... We wilden eigenlijk ook de sterke punten uit de oude opstelling verder versterken en de zwakkere punten oplossen. En wat je een beetje merkt in de collectieve herinnering is dat de Jodenvervolging begrijpelijk heel erg gaat overheersen. Want het was natuurlijk ook het meest afschuwelijke, dus helemaal begrijpelijk. Ik bedoel, er zijn ook 30.000 Nederlanders omgekomen in de dwangarbeid. Heel veel mensen hebben moeten evacueren, hun huizen verlaten. Dus er zijn veel meer verhalen. Dus we hebben de hoeveelheid verhalen willen uitbreiden. Ook het perspectief erin willen brengen van de Nederlanders die foute keuzes maakten. Er zit een verrader in, er zit een infiltrant in die in verzetsgroepen infiltreerde. NSB'ers, relaties die meisjes kregen, ook met Duitse soldaten. Er zijn 30.000 kinderen uitgeboren, dus dat was geen kleine groep. Jongens die gingen vechten voor de Waffen-SS. Dat waren er veel meer dan de Engelandvaarders die gingen naar Engeland gingen om aan de geallieerde kant te vechten. Dus dat waren allemaal verhalen die we er ook in wilden brengen. Dus we wilden een rijker palet aan verhalen brengen. We wilden het op een modernere, aantrekkelijkere, begrijpelijkere manier gaan vertellen voor het hedendaagse publiek. Juist door die rijke schakering aan ervaringen laat je ook zien in wat voor omgeving het verzet opereerde. En dat er ook verraders waren en infiltranten. En dat je mensen niet altijd kon vertrouwen. En juist als je die verschillende kanten belicht, krijg je een veel rijker beeld. En wij hebben dus niks tegen de term helden. Daar zijn we helemaal niet per se op tegen. Alleen wij gebruiken die term niet als museum. Nee.
Was mijn opa een held? Ik heb lang het gevoel gehad dat ik die vraag niet mocht stellen. Alsof iedereen die in het verzet heeft gezeten heilig is. Terwijl ze zichzelf nooit helden genoemd hebben. Mijn opa was niet fout. En hij was niet goed. Hij heeft wel goede en heldhaftige dingen gedaan. Maar hij is ook onderdeel geweest van foute dingen. En daar zit het er misschien wel in. Dat hij er onderdeel van was. Enerzijds word je erin meegesleept. Anderzijds kun je altijd, binnen zo'n context, een keuze maken. Je kunt er altijd voor kiezen om fatsoenlijk te blijven. Anderen te behandelen zoals jij behandeld zou willen worden. Ik zal er misschien nooit achter komen wat mijn opa precies allemaal gedaan heeft. Of wat hij allemaal meegemaakt heeft. Maar ik realiseer me steeds meer dat het daar misschien ook niet over gaat. Het is belangrijk om de context te begrijpen. Maar uiteindelijk ben ik op zoek naar mijn opa. Wie was hij als mens? Zou ik dat in zijn psychologisch rapport kunnen vinden?
Onderzochte is een vlotte, te levendige en bewegelijke man die ingesteld is op het contact met zijn omgeving. Hij kan goed met de mensen opschieten, past zich goed aan, praat graag, weet goed zijn gedachten te formuleren, heeft voorstellingen en beelden bij de hand om zijn gedachten aan anderen aanschouwelijk voor te stellen en hem zodoende gemakkelijk in zijn denksfeer te betrekken. Hij is bewegelijk van geest, een beetje eerzuchtig, maar hierin toch niet hinderlijk, niet uitgesproken op de voorgrond tredend of met de ellebogen werkend. Integendeel, hij is vriendelijk, kan goed met collega's omgaan, is gezellig, reeds vrij evenwichtig voor zijn jaren, niet gespannen of bijzonder sensibel. Ook is hij niet slap of zacht. Hij heeft een goed werkelijkheidsbesef en wil graag zelfstandig zijn, wat hem bij zijn capaciteiten en karakter ook gelukt. Hij werkt vrij vlug en nauwkeurig en volhardt goed. Wel moet zijn werk hem zinnen. Hij moet er actief bij bezig kunnen zijn, anders legt hij het naast zich neer.
Houding tijdens de bevetting. Sterk anti-Duits. Hij is bekwaam, beoordeling bekwaam. Dan staat er ondergetekende W. van Lent, de kampcommandant himself. Van het bewarings- en verblijfskamp de Vergulde Hand te Vlaardingen verklaart hiermede dat Van der Burg zich gedurende deze tijd heeft doen kennen als een eerlijk en rechtvaardig jong mens, bij wien de menage zeer zeker in goede handen was. Dat hij deze belangrijke afdeling zelf heeft georganiseerd en daaraan verbonden werkzaamheden steeds tot mijn en aller tevredenheid heeft verricht. Dat zijn houding ten opzichte van superieuren, zowel als gedetineerden, correct was. dat aan Van den Burg op heden 31/3/47 in verband met terugkeer naar de maatschappij op de meest eervolle wijze op eigen verzoek ontslag wordt verleend. Dat zijn persoon zeer zeker aan ieder kan worden aanbevolen.
Nou, dat kan je toch in je zak steken.
Ik voel ook steeds een vorm van opluchting. Dat het gewoon te vinden is. Opa is, weet je, we weten zeker dat hij bij de BS zat. Hij staat op de lijst, hij is betaald geweest. Er is overal bewijs dat hij daarbij was.
Oh, maar daar heb ik nooit aan getwijfeld dat het...
Nee, maar dat het bewijs er is, dat voelt ook als een opluchting. Dat het een succesvol onderzoek is. Maar ik voel ook opluchting over dat wat er over hem geschreven is. Dat hij een goede werker was. Dat ze hem waardeerden als mens. Want ik weet niet wie hij was. Dus ik ben hem een soort van in aan het vullen. Wat vind jij er dan van? Want ik probeer uit te vinden wie jouw vader was. Omdat hij voor mij een mythisch... Ik ken hem niet, hè? Hij is geen mens in die zin. Want ik heb hem nooit gekend als mens.
Ja.
Maar het is wel jouw vader.
Nou ja, een van de eerste dingen die ik over opa aan jullie verteld heb... is van dat ik er vrede mee had op het moment dat hij overleed... omdat hij zelf niet langer wilde. Maar dat ik het wel altijd heel erg gevonden heb dat hij niet... van jullie genoten heeft en niet met jullie in bad heeft zitten zingen. Als ik denk aan hoe hij als opa was... dan ging die man rustig in bad zitten met twee van zijn kleinkinderen... om dan liedjes te zingen.
Ja, maar als je dat... Want dat is het beeld wat je altijd geschetst hebt. Weet je, alle liedjes die we thuis zongen, in mijn hoofd was dat altijd opa. En ik weet dat hij in het verzet zat en dat de familie in het verzet dingen deed. En ik vond dat heel normaal, want iedereen zat in het verzet daardoor in mijn hoofd. Iedereen had minstens één opa of oma in het verzet. En dit onderzoek zorgt er wel... Ik probeer een soort van de context te vinden waar opa dus zich in bewoog. En het heel vaak denk je, ja, natuurlijk is het zo.
Maar om daarmee terug te komen op jouw vraag van wat vind ik daarvan... dat heeft twee kanten, want het maakt dat ik ook antwoorden krijg en dat is fijn...
Ja, was je op zoek naar die antwoorden?
Onbewust, denk ik. Ik denk dat het goed is dat jij het aanraakt, want daarmee...
Heb je die vragen wel in je hoofd gesteld, maar ook gedacht, dat ga ik niet meer weten.
Ja.
Misschien.
Ja, maar ook wel heel erg het jongste kind, hè? Dan kom ik nog een keer aankakken. Terwijl de rest, die weet het allemaal al. Slaat ook nergens op.
Maar heb ik een leuke vader gehad?
Ik denk dat ik een prima jeugd gehad heb en dat ik leuke ouders had en leuke broer en zus en dat het allemaal bij ons thuis heel makkelijk ging. Maar als je over een aantal dingen terugkijkt, dan speelden er wel eigenaardigheden.
Maar je gezinsleven was in die zin eigenlijk best harmonieus. Als jij het niet, ja. Als je het oppervlakkig bekijkt.
Ja, maar mijn angst voor ruzie komt wel ergens vandaan. Mijn vader was driftig. Nu we het daar ook zo net over hadden... denk ik ook dat zijn trauma's, of hoe je het ook noemen wil... veel meer te maken heeft met wat er daarna gebeurd is. En ik denk dat het klopt dat je zegt wat hij daarna gezien heeft.
Pijnlijk is geweest. En ook het verdriet wat daar de hele tijd hing. Maar ook de spanning, hè? De spanning van die laatste maanden van de oorlog... tussen oktober 44 en mei 45. Er was honger. De vader was nog steeds kwijt. Hij werkte bij de krant, dagelijks. Het was een dagelijkse krant. Je moest dingen voor de LO nog steeds doen. Ik was heel bang dat ik jou hier pijn mee zou doen. Want wat nou als ik uitgevonden had dat hij eervol ontslagen was... omdat hij op de zwarte lijst stond? Of omdat hij...
Daar was ik verbaasd over geweest, als dat zo was geweest. Ik heb nooit gedacht dat hij... dingen gedaan heeft. En misschien heeft hij wel mensen vermoord. Maar het heeft mijn... Ik zeg het fout. Het heeft mijn beeld over mijn vader nooit beïnvloed.
Dankzij dit onderzoek en de context die we nu hebben, kunnen we veel opener met elkaar praten. Over opa en over vroeger. Het is een enorme opluchting om het rapport te lezen. Ook al was ik tot de conclusie gekomen dat je niet kunt spreken van goed of fout. Ik vind het toch gewoon fijn dat iedereen mijn opa een aardige kerel vond. Zelfs de gevangenen. Mijn neef Wikke, de zoon van mijn tante Lidie, is 13 jaar ouder dan ik. Hij heeft onze opa Phil nog wel als opa gekend. Ik ga bij hem op bezoek bij zijn reclamebureau in Amsterdam. Wat ik best spannend vind. Ik voel me het kleine nichtje die op bezoek gaat bij haar grote neef.
Hoi, ik kom voor Wikke.
Hoi, ik kom verder.
Dit is Koos.
Wil je wat drinken?
Lekker. Water.
Met prik, zonder prik.
Zonder prik. Dankjewel.
Hey.
Hallo.
Nou, dan ben jij Koos.
Dit is Koos.
Hey Koos. Vind je het een beetje spannend? Ja.
Koos vindt het een beetje spannend.
Hallo. Ja, schat.
Hey, Pim. Wel goed. Ja. Zon schijnt, hè?
Ja, dat is zeker. Hoe gaat het, Koos? Hij is overleden toen ik 11, 12 was. Dus ik was ook echt zo in de fotoboeken even teruggegaan. Zo van... en dit is de opa zoals ik me echt nog kan herinneren. Hij was ook echt een opa. Opa, hè? Had een, zo'n hele zo'n puntige buik had hij. En dit is een van mijn dierbaarste foto's.
Ach.
Ja.
Nee, geen grote slaap.
Het was gestoken door een wesp. En toen had hij er... had hij op de bak, gewoon voor in de pijp, had hij lopen kauwen. En dat had hij erop gedaan. En dat nam de pijn al weg. En toen ben ik bijna in slaap gevallen. Hij ook trouwens.
Ja.
Dit is een hele mooie, grappige foto. Daar kwam ik vanochtend achter. Hier de panoramahoeve natuurlijk.
Ja.
Als je heel goed kijkt, zie je hier opa staan.
Oh ja.
Zo, weet je, die stond aan te kijken. Hadden we een sneeuwpop gebouwd. Hij was een hele in zichzelf gekeerde man. Maar hij was altijd wel lief met ons, hoor. Maar ook altijd heel erg ondersteunend. Een beetje altijd op de achtergrond.
Er is één foto van opa die mijn moeder waarde aan heeft. En daar lacht hij heel erg op.
Ja, en dat hij zo aan het zingen is.
Maar verder zijn er weinig foto's waar hij op lacht.
Nee. Ja, maar dat. Het zat ook niet zo in zijn aard om te lachen. Ik kan hem ook niet zo heel erg lachend herinneren.
Ja,
niet dat hij was ook niet Noors, maar hij was heel erg in zichzelf gekeerd.
Mm-hmm.
Ja, laat me maar met... Lasciatemi in pace, zouden de Italianen zeggen. Laat me met rust. Het is ook een familie waar dingen heel erg in een onderlaag gingen. En, mm-hmm. en heel veel men dingen vond, maar die werden niet gezegd. Dus dat werkt ook nog een generatie door.
Zeker.
En sowieso werd er in de generatie van opa en oma werd er nauwelijks over dingen gesproken. Weet je? Dus alles werd een beetje onder het tapijt geveegd. De la bij de televisie, als je die open trok, daar lag de pijp van opa in. Maar er lag ook een zwart doosje in. En daar zat het verzetskruis van opa in. Ik vond het als kind zo onmagisch. En stonden op de achterkant van het kruis hebben de tirannie verdreven. Dus dat stond er dan op.
Maar hij wilde die niet.
Nee, wilde hem ook niet dragen.
Ja.
En ik logeerde ook wel af en toe eens bij opa en oma. Ik kon er echt tot rust komen. In die, weet je, dat was echt zo'n hele veilige, rustige haven. En ook omdat ze allemaal in een soort routine gingen en... dat was voor mij, omdat wij een vrij druk gezin hadden. Ik ben heel prikkelgevoelig.
Ja.
Was het voor mij een hele veilige thuishaven.
En oma was ook gewoon heel...
Ja, heel steady. Volgde een ritme heel erg. Was voor haar heel belangrijk. Ja, zo met de flow, weet je, naar de markt. Ook wat je ging eten. Op zondag werd er een kippenpoot gebraden. En met doppertjes en aardappels. Ik kan het me nog herinneren. En dat werd allemaal door elkaar geprakt. Bij opa en met jus. En dat at men dan op. En wat ik me nog wel goed kan herinneren. Opa kon heel goed. Hij was natuurlijk oud banketbakker. Mm-hmm. Kon heel goed bakken. Dus hij maakte de lekkerste saucijs. Ik heb nog nooit meer zo'n saucijsbrood gehad. Hij maakte zelfs een bladerdeeg. En dat deed hij gewoon met de hand. Niet met een machine. En jij bent ook bakker. Maar goed bladerdeeg maken is echt een vak.
Mm-hmm.
En dan ook
zeker
nog
juist,
en dan ook nog met hele goede worst. En dan maakt hij hele kleintjes, zodat je als klein kind, dat was dan, kom op zo'n schaaltje, dan heb je kleine stukjes saucijzenbroodjes. Nou, dat is echt. Dat was echt. En de boterkoek. En de appeltaart.
Veel van wat Wikke vertelt, wist ik eigenlijk al van wat mijn moeder verteld heeft. Maar zijn verhalen en de foto's laten opa nog meer tot leven komen. Als opa. Niet als mythisch figuur, maar als mens.
Tijdelijk wil
confisceren,
want
hij staat.
Hallo,
Isa. Goed dat je er bent.
Ja, ja. Jij ook. Ja.
Het is bij mij om de hoek, hè.
Dag allemaal. Isa maakt een podcast. Toen dit 2 jaar geleden of zoiets, geen idee. 5, oké. Okay. Al een plan was, maar nog geen vorm had, hadden we het erover dat we de nichten en neven hier zouden uitnodigen. Hier. En zo leuk dat we daarom nu ook hier zijn. Isa zal zo direct wat meer over haar podcast vertellen. En Michelle zal het over de genealogie van de burg hebben. En natuurlijk is er volop tijd om nog even door te gaan wat net al begonnen was.
Ik vind het allereerst heel leuk om jullie allemaal een keer te zien. Ik denk dat de enige en de laatste keer was bij de onthulling van de Jan van den Burgstraat dat ik enkele van jullie gezien zou moeten hebben. Maar toen was ik 14, denk ik. En dacht ik vooral, wow, deze mensen ken ik allemaal niet. En zei mama weer, ja, dit is ook een Jan. En dit is nog een Jan. weet ik dat ik vooral met mijn neven heb staan praten.
Ik ben de hele tijd aan het puzzelen. Wie is wie en van wie is men er eentje? Ik presenteer wat ik tot nu toe gevonden heb. Ook al zei iedereen van tevoren dat ze niks wisten, tijdens de borrel komt het ene na het andere verhaal naar boven.
Dat is mijn vader, nou weet je ook. Maar waar we weinig van weten is oom Jan.
Dan.
Ja. Nee, dat klopt. Dat was een zwerverjongen. Die deed droppings. Die is naar Engeland geweest. Die is nog met de KNSM-boot ergens vast.
En daar hebben we het niet eens over gehad. Ja.
Nee, maar het probleem is. Daar wil ik ook nog wel naar gaan kijken.
Er zijn nog zoveel verschillende verhalen om te vertellen. Zoals over kleine Jan, de jongere broer van Gert en Ful, die de hele oorlog ondergedoken heeft gezeten in Noord-Holland. Wat hij daar allemaal meegemaakt heeft, daar kunnen we ook makkelijk een hele podcastserie mee vullen. Ook vang ik op dat er nog een koffer is.
Maar kon dat koffertje dan open, of niet?
Ja, dat kan anders.
Wat zat er dan in?
Dat vertel ik niet. Eén ding hebben we aan je vader gegeven. Wat hij niet wist.
Maar het is gewoon een soort van archief in een doosje.
Nou, zijn vader heeft alle spullen bewaard als oorlog. Dus daar krijg je lang niet alles van.
Gert heeft aan zijn oudste zoon een koffer nagelaten. Wat daarin zit, mag ik niet weten. Hierdoor word ik natuurlijk nog nieuwsgieriger. Misschien kan ik het er nog eens met ze over hebben, op een rustiger moment. Wat ik wel mag zien, zijn de foto's van oma Alida. Ik haal ze op bij achternicht Annelies.
Ik kom net weg bij Annelies. En ze gaf me een boterhamzakje met daarin een stapeltje zwart-wit foto's. En het zijn van die foto's op van dat dikke karton. Nou, foto's van Jan en Alida, Breilof, 1916. Jan heeft zo'n lief strohoedje op. En het is duidelijk vroege 20e eeuw. Maar wat er ook bij zit, en hier zijn ze. Annelies zei het al. Er zitten foto's van het moffenmeidenkaalscheren bij. Eerst een foto met meiden die met haar in een lange stoet lopen. En dan zitten de foto's. Dit is een foto in een klaslokaal. En aan de tafeltjes zitten de vrouwen. Die worden geschoren door een mevrouw in het wit. Duidelijk verpleegkundige. En een meneer in een witte lange jas. Een kapper, denk ik. En daar staan ze. Opa en oom Gert achter in dat lokaal. Ik kan er niet omheen. Ook heel raar is dat al die meiden die lachen.
Mijn opa heeft misschien niet de tondeuse in zijn handen gehad, maar hij was er zeker bij. Ful en Gert staan in het klaslokaal waar de zusters de meiden kaal scheren. Ze staan er ontspannen bij, waarschijnlijk vanuit de BS, om de boel te bewaken. De meiden die kaal geschoren worden, staan lachend op de foto's, alsof het één grote grap is. Ik had niet verwacht dat ik toch nog bewijs zou vinden dat hij hierbij was. Waarom heeft Aleida deze foto's naast haar trouwfoto's bewaard? Ik weet niet wat ik hierbij moet voelen. Veroordeelde actie. Het vernederen van jonge vrouwen. Maar is dit de schuld van mijn opa? Ik denk dat ik die vraag nooit kan beantwoorden. Ik blijf me afvragen wat er nog in de koffer zit. Ik zoek contact met Gert-Jan, de broer van Jan, die van de koffer. Gert-Jan, Jan en Wim zijn de zonen van Gert. Volg je het nog? Gert-Jan stuurt mij: beste Eza, mijn broer Jan heeft die papieren en hij heeft aangegeven dat hij die niet met iemand wil delen. Dat respecteer ik, ook al begrijp ik niet goed waarom. Groet, Gert-Jan van den Burg. Ik begrijp ook niet goed waarom ik niet in de koffer mag kijken. Maar ik kan het ook alleen maar respecteren. Nog niet iedereen is klaar om te praten over wat er in en na de oorlog is gebeurd. Schuld is niet te erven. Schaamte en schuldgevoel blijkbaar wel. 80 jaar is blijkbaar nog niet lang genoeg. Je kunt eindeloos verhalen en details blijven zoeken en vinden. Wat ik graag ook nog jaren zou doen. Maar de koffer laat zien dat er ook een grens aan het onderzoek moet zitten. Het zwijgen is nog niet voorbij. Het is fijn om eindelijk context te begrijpen en mijn familie in die verhalen te kunnen plaatsen. Maar uiteindelijk gaat het niet om de details, wat er allemaal precies gebeurd is. Als ik iets geleerd heb van dit onderzoek, is dat je in actie moet komen. Dat je je uit mag spreken. Dat je misschien wel moet uitspreken, zoals mijn opa heeft gedaan. Eerder in deze podcastserie zei ik dat ik idealistisch ben, maar niet activistisch. Ik vind het spannend om in actie te komen, in wat voor vorm dan ook. Maar het mag ook oncomfortabel zijn. Voor Ful, Gert, Alida, Grote Jan, Kleine Jan, Truus, Corrie, Arie, Nel en alle anderen is het ook niet comfortabel geweest. Maar ondanks dat kwamen zij in actie voor een medemens. Een paar maanden geleden durfde ik deze stap nog niet te zetten. Maar stil zijn is geen optie meer. Je luisterde naar de laatste aflevering van de podcastserie De Geuze. Een serie van mij, Eza Dortmund, in samenwerking met Rijnmond. De serie wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek van de provincie Zuid-Holland, de historische vereniging Maassluis, de regeling 80 jaar vrijheid van het V-fonds en een bijdrage van de J.E. Juriaanse Stichting. Meer informatie? Kijk dan op onze website podcast-degeuze.dortmund.co. Zonder hulp en het vertrouwen van heel veel anderen had ik deze podcast nooit kunnen maken. Daarom wil ik de volgende mensen bedanken. Michelle González en Koen van Tijn voor hun eindredactionele ondersteuning vanuit Rijnmond. Gijs Walstra voor het onuitputtelijke geduld en het verhalend inzicht in de montage. Paul Sven de Haan van Studio Faboom voor zijn expertise en zachte hand bij de sounddesign, mixage en voice-overs opnemen. Hartmoed Hardy Ewert voor zijn uitmuntende vermogen om mijn emoties en wensen om te zetten naar muziek. Foley artist Jorik CD voor het tot leven wekken van vroeger met geluid. Lotte van Eijk voor het inspreken van de explainers van deze serie op zijn Rotterdams, maar ook vooral niet belerend, maar als je beste vriendin. En Fren de Bruin voor de prachtige illustraties voor het kofferontwerp. Speciale dank aan iedereen die meegeholpen heeft bij het maken van deze podcast. Mijn moeder Carla van der Burg en mijn vader Michel Dortmund. Lidie van der Burg, Nel Piquet van der Burg, Wikke van der Burg en de rest van de familie van der Burg. Riekje Akkerman-Nieuwstraten, Ad van Liemt, Huub Wijfjes, Jelmer Teunissen, Lisbeth van der Horst, Gert-Jan van der Velde, Philip van der Berg, Suzanne Opstal, Adrie van Vliet en Wim de Lege van de Historische Vereniging Maassluis, het Nationaal Archief, het NIOT, Beeld en Geluid, Stichting Geuzenpenning, Stadsarchief Rotterdam, het Verzetsmuseum en het Stadsarchief Vlaardingen.